Wij willen de voorzang afsluiten met lied 92. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Lied 92 en dat zingen we 2 keer. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Lohuis. Wij wensen u Gods zegen toe bij het brengen van zijn woord. Meta, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Jacco Ronhaar. En uiteraard bent u ook voor deze dienst weer uitgenodigd. Dinsdagmiddag is er de Bijbelstudie over het boek Zacharia. Die wordt gegeven door broeder Dirk Jan Jansen. Aanvang om 2 uur. Voorbeden willen wij doen voor Israël. Zowel het land als het Joodse volk als de stad Jeruzalem. Wij willen bidden voor de gegijzelden en hun families. Als ook voor de nabestaanden van hen die in deze oorlog zijn gesneuveld. zowel aan Israëlische als Libanese als Palestijnse zijde. Ook willen we voorbeden doen voor de zieken in deze gemeente. En hier staat achter wiens namen bij de Heere bekend zijn. Bij de uitgang staat er een collectebus waar u na de dienst uw gave in kunt doen. Deze is bestemd voor de uitgave van de Maranatha gemeente. Dus van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er koffie en thee drinken in de hal. En dan krijgt u de gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en om na te spreken over deze dienst. Wij wensen u een gezegende dienst toe en de bloemen gaan als groet en bemoediging naar broeder en zuster van Bennekom. Gerard en Riek, geniet ervan. Wij willen zo mogelijk staande zingen, lied 689, wij hebben een machtige koning, lied 689, 1 en 2. Voorfoto mijn groet en het derde en het vierde vers na foto mijn groet. 689.
Zullen wij stil zijn voor het aangezicht van onze God? We zijn hier deze middag, deze avond samengekomen om de Heere onze God te aanbidden. Om hem de dank en de lof te geven die hem toekomt. Om in zijn huis te zijn, om aan zijn tafel te zitten en om verkwikt te worden in zijn aanwezigheid. Aan het begin van dit samenzijn spreken we uit dat onze hulp is van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. Van hem die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn machtige hand is begonnen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader. Van zijn Zoon Jezus Christus in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde en vierde couplet. Zullen wij samen in gebed gaan? Mag ik u voorgaan in gebed? Heer, we danken u dat we deze liederen met elkaar mogen zingen, dat we herinnerd mogen worden aan wie u bent. Heer Jezus, we aanbidden u als machtig heiland. Heer, u bent God, u alleen bent God. Er is geen ander, de enige waarachtige God. God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob. Dank u, Heer, dat we u mogen kennen, dat u zich kenbaar heeft gemaakt, dat u heeft gesproken, dat u zich heeft geopenbaard. En dat wij u mogen kennen, dat wij vertrouwelijke omgang met u mogen hebben, dat we in die relatie met u mogen staan, dat wij met u mogen leven en dat u bij ons bent. We danken u daarvoor, dat we met u verzoend mogen zijn door het offer van uw Zoon. Heer, dank u wel voor de verzoening die er is door het bloed van Jezus Christus. We bidden u dat we u in uw heerlijkheid beter mogen leren kennen. Wilt u ons zegenen? In dit uur wilt u ons zegenen. Heer, wilt u spreken? Als u uw stem doet horen, dan zien wij al uw luister en macht. We bidden u dat u wilt spreken door uw woord, dat het evangelie tot ons mag komen deze middag. Dat we verblijd mogen worden door het goede nieuws. Heer, wilt u ons zegenen, want we hebben het zo nodig. We kunnen niet leven van brood alleen. We kunnen niet leven alleen maar van dat er gezorgd is voor onze lichamelijke noden. Maar we hebben het zo nodig dat ook onze ziel van u hoort. En dat we u gaan zien met de ogen van ons hart. En dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen, uw lieflijkheid mogen onderzoeken in uw tempel. Heer, dat we gewoon meer mogen ontdekken van wie u bent. En daarom bidden we u, wilt u spreken deze middag. We dragen elkaar aan u op. We bidden voor hen die genoemd zijn bij de mededelingen die het moeilijk hebben. De zieken, degenen die lijden op de een of andere manier. We bidden u voor een wereld in nood. Heere God, we bidden voor de komst van uw koninkrijk. We bidden, kom spoedig, Heer Jezus. O Heer, kom spoedig. Dank u wel dat we dat ook mogen weten, dat u de komende koning bent. U bent niet alleen een machtig heiland, nu en hier op dit moment. Maar u bent ook de gezalfde die gezalfd is om te regeren in deze wereld. En daar bidden we om, dat dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid spoedig mag aanbreken. En dat er geen oorlogen meer zullen zijn. En geen rampen. En geen ellende meer. We danken u, Heer, dat u alle dingen zult oprichten en alle dingen zult herstellen. En dat u uiteindelijk alle dingen nieuw zult maken. En we bidden u dat we ook in deze momenten dat we bij elkaar zijn, bemoedigd mogen worden door die heerlijke boodschap van de hoop die we hebben voor de toekomst. Zegen ons zo. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Een heel goedemiddag. Fijn om u te ontmoeten en hier samen te zijn. En we zingen nog één lied voordat we in Gods woord gaan lezen en daar met elkaar over nadenken. Dat is Johannes de Heer nummer 51. We zingen alle vier de coupletten daarvan. Uw woord, o God, is liefde en licht. Nummer 51 uit deze bundel. En we zingen daarvan de eerste vier coupletten. Nummer 51. willen twee Bijbelgedeelten met elkaar lezen. Eerst uit Markus hoofdstuk 10 over de rijke jonge man en daarna uit Romeinen hoofdstuk 3. Markus 10 vanaf vers 17 en daarna Romeinen 3 vanaf vers 18. Markus 10 vanaf vers 17, ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. En dan lezen we het volgende. En toen hij naar buiten ging, om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe. Viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief en zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben. En kom hier, kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Tot zover. En dan wil ik met u lezen in Romeinen hoofdstuk 3 vanaf vers 18. Een heel bekend gedeelte, een heel belangrijk gedeelte uit de Romeinenbrief en eigenlijk uit het hele Nieuwe Testament, waarin de verzoening zo duidelijk ook naar voren komt. Romeinen 3 vanaf vers 18. Er staat, als Paulus in die eerste hoofdstukken uitvoerig heeft geschreven over dat alle mensen zondaars zijn, Joden en heidenen tezamen zijn zondaars. En dan vat hij dat samen met dit zinnetje, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet of buiten de wet om gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot zover, door het geloof in zijn bloed. Ik wil beginnen met een paar observaties met u te delen. Als ik om me heen kijk, wat zie ik dan gebeuren? Wat zie ik ten aanzien van de tijdgeest van deze tijd? Ik wandelde van Ermelo naar Harderwijk. Ik woon in Ermelo en een keer wilde ik gewoon naar de boulevard van Harderwijk wandelen. En ik kwam langs een peuterspeelzaal ergens in een wijk in Harderwijk. En er stond op de gevel, hier mogen de kinderen zichzelf zijn. Dus eigenlijk van jongs af aan al de peuters waar ze mee adverteren en waarvan ze zeggen dit is onze identiteit. Hier mogen de kindertjes, de peutertjes mogen zichzelf zijn. Ik zag een video op Facebook voorbij komen, een vrouw die een bemoedigend woord wilde delen. En ze zei zoiets van, kijk, het is niet altijd makkelijk in het leven. Soms zijn er grote tegenslagen, soms zijn we erg ontmoedigd. Soms dan kan je zelfs wanhopig worden, maar zei ze, en ze wilde mensen bemoedigen met haar woord, maar ze zei, dit moet je beseffen, je hebt altijd nog jezelf bij je. Je hebt altijd nog jezelf bij je. En dit zijn slechts twee voorbeelden van wat in onze tijd zoveel op allerlei manieren op ons afkomt en wat eigenlijk overal wordt neergezet als de weg tot vrede en de weg tot verlossing, Of het hele idee van als je maar blij bent met jezelf. Weet je, er wordt ontzettend veel gesproken over zelf. Jezelf aanvaarden. Zelf respect hebben. Respect hebben voor jezelf. Als dat er maar is, als je maar blij kunt zijn met jezelf, je hebt altijd jezelf nog bij je, nou, dan kan je vrede hebben. Er ligt ook enorme nadruk op jezelf ontplooien en jezelf ontwikkelen. Misschien daarvoor nog wel jezelf ontdekken, jezelf leren kennen. Erachter komen wie je zelf bent, je identiteit. Wie ben jij? Dat moet je ontdekken. En als je ontdekt wie jij werkelijk bent, dan kom je tot rust en vrede. En je kunt jezelf dan ook ontplooien en ontwikkelen. Zelfontplooiing, zelfverwezenlijking is ook een en al wat onze cultuur eigenlijk predikt. Zelf lijkt wel het woord te zijn geworden wat een soort evangelie met zich meedraagt. Alles is verbonden met positief over jezelf denken. Ik denk ook dat we in een tijd leven waarin zelfbeschikking heel erg groot is geworden. Jij beschikt over jouw leven. Jij hebt jouw leven, je hebt jouw wil en je hebt jouw hart. En je moet doen wat jouw hart je ingeeft. Wie zal jou zeggen hoe je moet leven? Nee, dat moet je zelf ontdekken. Je moet ontdekken wat bij jou past. En daar beschik jij zelf over. Je beschikt over je eigen toekomst. Dat is eigenlijk de boodschap van je bent de maker van je eigen leven. In dit alles zit heel erg het idee van de maakbaarheid van het leven. En dat we allemaal geroepen zijn om iets prachtigs en iets moois van ons leven te maken. En die zelfbeschikking gaat heel ver. Want ook bijvoorbeeld het zelf beschikken over de schoot van de moeder hoort daarbij. Het zelf beschikken over het einde van het leven ligt in diezelfde lijn. Ik hoorde vanmiddag nog een verhaal van een vriendin van mijn zussen. Die er nu niet meer is. Maar ze hebben gewoon zelf besloten dat er maar een einde aan moest komen. En ook zelf beschikken zelfs over je geslacht. Dat kan natuurlijk helemaal niet, dus we hebben het gender genoemd. We kunnen nu zelf beslissen of we man of vrouw willen zijn. Dat is eigenlijk de ultieme vorm van zelfbeschikking. Maar het heeft allemaal met hetzelfde te maken. Namelijk zelf. Allemaal gewoon zelf. Nou was ik vorig weekend, van donderdag tot zaterdag, waren mijn vrouw en ik in Berlijn. Omdat onze oudste zoon daar woont. En ik fietste op zaterdagmorgen nog even met mijn zoon naar Checkpoint Charlie. Dat is de vroegere grensovergang tussen West en Oost. Een heel bekend punt natuurlijk. En daar zijn allerlei exposities en er zijn verschillende musea daaromheen. En daar vlakbij Checkpoint Charlie is een hedendaagse moderne kerk. En er stond op de gevel als een soort motto voor het kerk zijn: jij bent Gods unieke creatie. Jij bent Gods unieke creatie. En ik was een tijd geleden in een grote stad in Nederland. En ik preekte daar in een gemeente waar ik al heel lang kom en waar ik een warme band mee heb. En er werd aangekondigd dat er in die stad op de vrijdag daarna een bekende evangelist zou langskomen die in een grote sporthal, geloof ik, een bijeenkomst zou houden. En het thema was: God gelooft in jou. God gelooft in jou. En ik heb gelezen over een onderzoek dat is gedaan onder evangelische jongeren in een kerk in Houten. En er zijn jonge mensen, tieners en twintigers, misschien ook wel dertigers, zijn gevraagd van: waarom zit je in de kerk? Wat trekt jou aan om naar de kerk te gaan? Wat is het waardoor jij graag met God bezig bent? En ook, wat is het evangelie voor jou? Hoe zie jij het evangelie? En wat eigenlijk helemaal bovenaan stond in de antwoorden van deze jongeren is: God helpt mij om mezelf te aanvaarden. En God helpt mij om mezelf te zijn. Bij hem weet ik dat ik mezelf mag zijn. En dus helpt hij mij om de beste versie van mijzelf te worden. Dan zie je dat deze twee illustraties uit de hedendaagse cultuur en illustraties uit wat ik hoor over hoe het evangelie wordt neergezet in de kerk vandaag de dag, dat heel erg met elkaar overeenkomt. Ik ben bang dat in veel gevallen, en misschien wel bij veel predikers of dominees of evangelisten vandaag de dag, misschien is het vooral iets van de westerse wereld, want ik ben kort geleden ook in India geweest en in Afrika en ik hoor het daar niet zo. Ik denk echt wel dat het een kenmerk is van de westerse wereld. Maar dat we toch een beetje de boodschap van het evangelie hebben aangepast aan de tijdgeest. En dat het vooral is geworden: weet je, God is er voor jou en God bevestigt jou in wie jij bent. En God is degene waardoor jij mag weten dat je jezelf kunt zijn en dat je de beste versie inderdaad met Gods hulp en met Jezus erbij, dat je de beste versie van jezelf kunt worden. Ik had mijn zoon Lucas aan de telefoon, kort geleden. En we hadden het ook even over iets wat hier ook wel verband mee heeft. En toen zei hij tegen mij, weet je, al mijn kinderen, al onze kinderen zijn twintigers. Hij is zelf nu ook 28. Maar hij zei tegen mij, wij als twintigers zijn de generatie die dat het meest hebben gehoord. Wij zijn de generatie die het meest, denk ik, van vele generaties teruggaan, dat het meest hebben gehoord. Je bent waardevol, je bent prachtig, je bent schitterend, je bent heel kostbaar, je bent een parel in Gods hand. Maar wij zijn ook de generatie die daar het meeste moeite mee heeft. Om lekker in ons vel te zitten en om onze draai te vinden in het leven en om gewoon vrede te hebben van binnen. Er zijn zoveel twintigers die worstelen met mentale problemen op de een of andere manier. Die percentages zijn echt heel hoog. Heel veel twintigers hebben moeite om rustig te blijven. En om niet bang te zijn dat ze niet aan de eis voldoen. En er is ontzettend veel psychische nood onder twintigers. Terwijl juist zij een en al hebben gehoord hoe waardevol ze zijn. Dat laat ons zien dat deze boodschap eigenlijk niet werkt. Dit werkt niet. Ik moet hierbij denken aan wat E.W. Tozer heeft geschreven in een van zijn boeken. The Pursuit of God, verlangen naar God, zegt hij. Je zult nooit enige troost vinden in jezelf. We moeten juist leren afzien van onszelf. En niet naar binnen kijken, maar naar buiten kijken. En in het evangelie draait het niet vooral om dat het goede nieuws is, weet je wel. En dit is niet vooral wat wij helder krijgen als we God en Jezus leren kennen. Hoe geweldig wij zijn en hoe waardevol wij zijn. Maar het goede nieuws is dat wij erachter komen hoe waardevol en geweldig Hij is. In het evangelie, in Gods woord. En weet je, nogmaals, begrijp me goed, hè. Ik zeg niet dat zelfbeeld niet belangrijk is. Ik zeg vanmiddag niet dat het niet belangrijk is dat we ook gewoon vrede kunnen hebben met onszelf. En dat je blij kan zijn met jezelf. Ik zeg niet dat dat niet zo mag zijn of dat dat geen plek heeft in ons geloof. Maar we moeten wel de vraag stellen, waar draait het nou ten diepste om in het evangelie? En dan draait het niet ten diepste om onze waardigheid en onze heerlijkheid en onze grootheid en hoe schitterend wij zijn. Maar het draait in het evangelie ten diepste om hoe geweldig Hij is. En dat we Hem leren kennen en dat we niet een mensgericht evangelie aanhangen en prediken. Dat we niet denken dat het evangelie vooral op ons gericht is en op onze persoon gefocust is. Maar in het evangelie draait het om Hem. En het bevrijdende voor ons is ook niet dat wij met hulp van God vooral op onszelf gefocust raken. Maar het bevrijdende is dat wij, doordat we het woord van God horen waar we net over hebben gezongen, doordat we het evangelie van Jezus Christus horen, dat we Hem in het vizier krijgen, dat we naar Hem gaan kijken en dat we onze vreugde ten diepste in Hem vinden en niet in onszelf. En dat is wat wel vrijmaakt. Dat is de boodschap die ons wel bevrijdt. Dus ik wil eigenlijk vanmiddag met u nadenken over bevrijd worden van onszelf. Oh, wat een gezegende opluchting. Als wij door het leren kennen van de Heer Jezus Christus, als wij bevrijd worden van dat alsmaar bezig zijn met onszelf. En dat bezig zijn met jezelf kan zich op allerlei manieren uit. Ik heb dat net een beetje psychologisch geduid, hè, vanuit de psychologie van zelfbeeld, zelfaanvaarding, zelfimage en zo. En ja, zoals ik het net al heb verteld, maar het kan zich ook uiten op een religieuze manier. Je kunt ook godsdienstig heel erg met jezelf bezig zijn. Je kunt ook godsdienstig denken van, ja, ik moet wel iets maken van mijn vroomheid. Ik moet wel iets maken van mijn bekering. Ik moet wel gewoon, ja, een bepaald niveau bereiken van berouw of van bekering of van geloof of zo. Ik denk in welvaartskringen, ik word daar af en toe nog echt mee geconfronteerd, want dat is in Nederland ook alive and kicking. Echt welvaartsevangelie, daar proef ik gewoon dat ze eigenlijk een soort geestelijke maakbaarheid prediken. Dat ze gewoon zeggen, ja, je moet het geloven. En je moet erin gaan staan. En je moet het claimen. En je moet bidden. En je moet op de juiste manier bidden. Je moet met de juiste motivatie bidden. En dan bereik je een bepaald geestelijk niveau. En dan zullen er dingen van God gebeuren. En het is haast een soort, ook daar een soort systeem weer wat gepredikt wordt, wat eigenlijk weer helemaal aansluit bij de tijdgeest en wat mensen, wat zelfs gelovigen, zelfs in kerken en gemeenten en waar het evangelie gepredikt wordt, kunnen mensen door hoe het evangelie gepredikt wordt eigenlijk teruggeworpen worden op zichzelf. En wordt er enorme last bij mensen zelf neergelegd doordat gewoon de weg tot heil op een bepaalde manier wordt gepredikt. Maar het heeft in feite allemaal opnieuw te maken met zelf en de maakbaarheid van het heil. Of de maakbaarheid van het gelukkig worden. Of de maakbaarheid van echte vrijheid vinden. Nou, wat zien we dan bij die rijke jongeling? We gaan even naar hem kijken. Kijk, er staat dat Jezus naar buiten ging om op weg te gaan. En dan staat er snelde iemand naar hem toe. Er snelde iemand naar hem toe. Dat zegt al iets van zijn ijver. Hij kwam niet rustig aanlopen, maar hij rende zowat naar Jezus toe. Hij zette zijn beste beentje voor en hij was er snel bij Jezus. En dan viel hij voor hem op de knieën. Hij viel onmiddellijk voor Jezus op de knieën. Dat laat ook iets zien van passie en van gedrevenheid. En hij is heel snel bij Jezus en hij valt onmiddellijk op zijn knieën voor de Heer Jezus. Deze jongen wil het goed doen. Hij wil het goed doen. Dat laat hij ook gelijk zien. En dan zegt hij ook, dan vraagt hij aan Jezus, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hij wil het graag goed doen. En hij stelt die vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan, daarna wijst Jezus hem op de geboden. Weet je, wat ik eigenlijk wil doen vanmiddag is, ik leg eerst het een beetje verkeerd uit, dus let goed op. Ik ga nu een beetje verkeerde uitleg geven van dit tekstgedeelte. En daarna wil ik een andere uitleg geven aan wat we hebben gelezen, die een hele andere toon aanslaat. Want, nou ja, deze jongeman is ijverig en hij wil gewoon godvrezend leven en hij wil ook God gehoorzamen en hij wil het eeuwige leven beërven. Dus Jezus wijst hem op de geboden. En sommige mensen leggen het zo uit, dat Jezus hem op de geboden wijst, dat als hij zich daaraan zal houden, dat hij dan het eeuwige leven zal beërven. Dus hij zit vol met ijver en goede wil. En Jezus zegt, je bent goed bezig, houd je aan de geboden. Zorg dat je je aan de geboden houdt. Dan zul je het eeuwige leven beërven. En dan denkt deze jongeman, die denkt, nou dat gaat goed, want ik ben al van jongs af aan. Dat zegt hij ook tegen Jezus, van jongs af aan ben ik al bezig om die geboden in acht te nemen. Ik heb nooit gedood. Ik heb nooit overspel gepleegd. Ik heb nooit wat gestolen. Ik heb nooit gelogen. Ik heb nooit anderen benadeeld. En ik ga eerbaar met mijn vader en mijn moeder om. En dan staat er, Jezus kreeg hem lief. Nogmaals, ik leg het nu op een bepaalde manier uit. Hè? Jezus kreeg hem lief. Zo van, hij ziet dat hij echt gemotiveerd is om heilig te leven. Maar dan ziet Jezus ook dat er één ding aan hem ontbreekt. Er is toch één ding wat niet helemaal goed gaat. En dat is dat hij toch wat te veel aan zijn geld vastzit. Hij is ijverig en hij staat vol van ambitie in het leven. Dus hij heeft inmiddels als jongeman ook veel geld verdiend. Het gaat zakelijk ook goed met hem. Maar dat is te groot geworden in zijn leven. En Jezus zegt tegen hem, nou weet je, inderdaad, je steelt niet en je pleegt geen overspel en je bent eerlijk. Maar dat geld is te belangrijk voor je. Als je nou dat geld nou wat minder hebt, als je nou wat van je bezittingen verkoopt en je poetst je leven ook op dat gebied op. Kom dan achter me aan en volg mij. Maar dan wordt hij heel erg treurig, want hij werd wel heel erg geraakt in zijn eigen identiteit. Nou, dit is dus niet de juiste uitleg. Ik zal zo meteen de juiste uitleg geven. Maar even nog om dit beeld te schetsen. Deze jongeman geloofde in de maakbaarheid van zijn eigen leven. Hij geloofde in een heel goed mens worden door daar ijverig mee bezig te zijn. Hij geloofde dat hij het eeuwige leven kon beërven door iets te doen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij was volop bezig om succesvol te zijn. Hij vond zichzelf succesvol op moreel gebied. Hij vond zichzelf succesvol op godsdienstig gebied. En hij vond zichzelf succesvol op maatschappelijk gebied. Want hij was inmiddels dus rijk geworden. En dat was zijn identiteit. Zijn identiteit was al zijn successen. En misschien was zijn identiteit nog wel het meest. Zijn succes wat betreft geld verdienen. En dan zegt Jezus, verkoop je bezittingen. En dan wordt hij ongelooflijk geraakt in zijn identiteit. Want dat is zijn identiteit. Hij denkt dat hij vrede kan hebben met zichzelf omdat hij gewoon rijk is geworden. Hij denkt, ik doe het echt wel goed hoor. Ik verdien veel geld. Ik heb het echt gemaakt. En daar raakt Jezus hem met die laatste vraag. En wordt heel treurig. En hij gaat bedroefd weg. Maar weet je, nu een andere uitleg van wat er gebeurt tussen Jezus en deze jonge man. Dit eerste past dus helemaal bij het idee van zelf, hè, wat ik heb geschetst. Deze jonge man was vervuld van zichzelf. En hij wilde graag van Jezus weten hoe hij nog een betere zelf kon zijn. Hij wilde graag Jezus erbij hebben om nog meer te kunnen geloven in zichzelf. En nog meer blij te kunnen zijn met zichzelf op al die gebieden. Maar het loopt helemaal mis tussen Jezus en hem. Want hij wil Jezus wel misschien als een voorbeeld die hem adviezen geeft. Een man die een voorbeeld voor hem is. Maar het idee om alles achter te laten en Jezus als Heer en Meester te gaan dienen, dat gaat helemaal niet. Daarom werd hij zo treurig en werd hij zo bedroefd. Want hij is ten diepste is hij gewoon zelf Heer en Meester van zijn leven. En dat zijn we van nature allemaal. We zijn van nature allemaal vervuld met onszelf. We zijn van nature allemaal mensen die lijden aan een godcomplex. Dat is de zonde van de mens, dat je denkt dat je zelf God bent. En we zijn allemaal vervuld met zelfgerichte ambities van nature. En dat is onze gebondenheid aan onszelf die we van nature hebben. Die zich vandaag de dag in onze cultuur zo ongelooflijk uit. Want ik zat daar laatst nog met iemand over te praten. En toen kwamen we ook op dit idee van, kijk, veel mensen in Nederland hebben God eigenlijk losgelaten. Veel mensen in Nederland hebben God natuurlijk de rug toegekeerd. Er zitten heel veel minder mensen in de kerk op een dag zoals vandaag dan 60 jaar geleden. Kort na de oorlog ging 80% van de Nederlanders regelmatig naar de kerk. Vandaag de dag is dat hooguit 20%. Die regelmatig naar de kerk gaan. Maar als een volk dus God niet meer aanbidt. Als een volk niet meer op God gericht is. En hem boven alles plaatst. En hem verhoogt tot God in het leven. Dan moet er altijd wat voor in de plaats komen. En dan zie je van nature wordt dat dan gewoon zelf. Dat wordt van nature gewoon zelf. Zelf in plaats van God. Dat staat ook in de Bijbel. Dat een teken is van de eindtijd. Dat mensen liefhebbers zullen zijn van zichzelf in plaats van liefhebbers van God. Maar het is een doodlopende weg. En nu de goede uitleg. Deze jongeman zit vol met ijver en ambitie. En hij stelt die vraag aan Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dit heb ik net overgeslagen, maar het eerste wat Jezus tegen hem zei is, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Dus het eerste wat Jezus tegen hem zegt is dit. Niemand is goed. Geen mens is goed. Niemand is rechtvaardig, zegt Paulus in Romeinen 3. Er is niemand die zich aan de wet en de geboden houdt. Alleen God is goed. Alleen God is degene die nooit heeft gezondigd. Waarom noem je mij goed? Jezus stelt als eerste eigenlijk de vraag aan deze jonge man. Luister, je noemt mij goed, maar alleen God is goed. Geloof je dat ik aan God gelijk ben? Geloof je dat ik inderdaad goed ben? Want daarmee geeft hij ook gelijk het antwoord op de vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? Dat heeft niet te maken met jouw leven. Dat heeft niet te maken met jouw gehoorzaamheid aan de geboden. Dat heeft te maken met je houding ten opzichte van mij, zegt Jezus. Dat is wat bepalend is. Dat ligt niet bij jouzelf, maar dat ligt buiten jezelf. Jezus zegt eigenlijk gelijk tegen hem, dat eeuwige leven beërven, dat kan alleen van God komen. En Jezus zegt dat hij zelf van God is gekomen, dat bij hem het eeuwige leven te verkrijgen is. En dan houdt hem de geboden voor, niet vanuit het idee dat als deze jongeman zich aan de geboden zou houden, dat hij dan het eeuwige leven zou beërven. Ja, ten diepste natuurlijk wel, maar het feit is dat er niemand is die zich aan de geboden houdt. Jezus houdt hem de geboden voor niet om hem te zeggen, als je je nou maar hier aan houdt en al deze geboden kunt afvinken als dingen waar jij je aan houdt, dan zul je het eeuwige leven hebben. Nee, Jezus houdt hem de geboden voor, opdat hij de ontoereikendheid van zijn eigen gerechtigheid gaat inzien. Opdat hij zal beseffen dat hij die geboden heeft overtreden. Hij is ontzettend vervuld van zichzelf, ook wat betreft het zich houden aan de geboden. Maar Jezus houdt hem de geboden voor, opdat hij zal gaan beseffen dat hij ze heeft overtreden. Want die geboden gaan natuurlijk veel dieper dan de daad. Laat me het als volgt inleiden of illustreren. Ik ben tot geloof gekomen in een kerk in Haarlem. Ik was morgen nog in Haarlem. Ik kom nu net uit het westen van het land, waar al mijn familie woont. En ik ben, toen ik 12 was, nam mijn moeder ons als kinderen voor het eerst mee naar die gemeente. En in de jaren daarna ben ik echt tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En ik was denk ik 16 jaar oud, dat daar was een prediker die daar regelmatig langskwam. Dat is ook een man die in Haarlem is geboren en opgegroeid. Maar die helemaal niet uit de christelijke achtergrond komt. En die als jonge man tot in zijn 20er jaren echt goddeloos heeft geleefd. Echt gewoon op seksueel gebied losbandig is geweest en allerlei dingen heeft gedaan die God heeft verboden. En hij is echt tot Christus gekomen. Hij is echt tot bekering gekomen. En hij is een evangelist en voorganger geworden. En hij kwam toen al in die tijd regelmatig bij ons preken in de kerk in Haarlem. En op een gegeven moment stond hij op de kansel en zei hij tegen de gemeente: ik sta hier voor u als iemand die alle 10 van de 10 geboden heeft overtreden. En ik keek hem aan en ik wist van zijn goddeloze achtergrond. En ik dacht, tjonge, hij heeft alle 10 van de 10 geboden overtreden. En ik dacht aan mezelf en ik moest even goed nadenken welke van de 10 geboden ik zou hebben overtreden. Maar inmiddels ben ik erachter dat hij niet bedoelde dat hij letterlijk een moord heeft gepleegd. En letterlijk overspel heeft gepleegd nadat hij is getrouwd met zijn lieve vrouw met wie hij nog steeds nu samen is. En dat hij letterlijk echt heeft gestolen. Maar deze man begreep, toen hij het evangelie is gaan begrijpen, dat die geboden veel dieper gaan dan het doen van de daad. Dat de eisen van de geboden veel dieper gaan. Het kan wel zijn dat je nooit iemand hebt gedood. De meeste van ons zullen nooit iemand hebben gedood. Maar de Bijbel zegt, als je iemand haat, als je iemand iets verwenst, als je van binnen gewoon iemand uitscheldt of letterlijk iemand uitscheldt, als je heel venijnig bent, als je haatdragend bent naar een ander, wie haat is een moordenaar, zegt de Bijbel. Daarmee heb je dat gebod al overtreden. En het kan wel zijn dat je nooit wat hebt gestolen, dat je nooit belasting hebt ontdoken of nooit echt wat hebt weggenomen wat van een ander is. Maar de Bijbel zegt ook van, als je meer inhoudt dan rechtmatig is, hè? Meer voor jezelf hebben en willen hebben en inhouden dan gepast is. Als je helemaal niet weg kan geven van wat je hebt. Als je helemaal niet om een ander geeft wat betreft financiën en het hebben van spullen. Maar als je gewoon alleen maar gericht bent op je eigen spullen en je totaal niet bekommert om een ander. Is dat niet de vorm van stelen? Meer inhouden dan rechtmatig is? Dan overtreed je dat gebod. Gij zult niet stelen. Het kan wel zijn dat je nooit de daad van overspel hebt gepleegd. Maar als je alleen al kijkt naar een vrouw om haar te begeren. Wie kent niet begeerte, ongeoorloofde begeerte, heb je in je hart al overspel gepleegd. Dus dat deze prediker in Haarlem dat zei, ik begreep het evangelie nog niet helemaal. Ik dacht dat hij bedoelde dat hij echt al die dingen letterlijk had gedaan. Maar weet u, inmiddels besef ik dat ik vanmiddag hier ook voor u sta als iemand die alle 10 van de 10 geboden heeft overtreden. En ik zal u zeggen dat u dat ook heeft gedaan. En dat is wat Jezus wilde, dat deze jonge man van zichzelf zou beseffen. De Heer Jezus houdt hem een spiegel voor. Niet om hem te veroordelen. Niet om kwaad van hem te spreken. Niet omdat hij hem niet lief heeft. Maar de Heer Jezus die confronteert hem met de eisen van Gods wet. Opdat deze jonge man bevrijd wordt van de ongezonde gebondenheid aan zichzelf. Opdat hij zijn focus verlegt van zijn eigen goede bedoelingen. En zijn eigen vroomheid. En zijn eigen gehoorzaamheid aan de wet. En zijn eigen succes. Dat hij zijn aandacht verlegt van zichzelf naar iemand anders, naar Jezus. Je noemt mij goed, maar geloof je werkelijk dat ik goed ben? Geloof je dat ik God ben? En dan zegt deze jongeman, ja, ik heb al die dingen in me veracht genomen van mijn jeugd af aan. En dan staat Jezus, keek hem aan en had hem lief. Niet omdat hij het met hem eens was dat hij al die dingen had onderhouden van zijn jeugd af aan, maar hij kreeg hem lief. Omdat hij bewogen met hem was. Omdat hij een jonge man zag die worstelde met zichzelf. En met vrede vinden in het leven. En keihard zijn best deed om dat te vinden. En toen zei Jezus tegen hem, ga heen en verkoop je bezittingen. En dat heb ik net al uitgelegd. Hij raakt hem daar waar hij het meeste identiteit op bouwt. Ik geloof niet dat Jezus door dit woord vanmiddag tegen ieder van ons letterlijk zegt, ga heen en verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En kom hier en volg mij. Dat is niet wat Gods woord tegen ons letterlijk zegt, maar wat het wel zegt is, dat waarin jij zo gebonden bent aan zelf. Dat wat jij hebt gemaakt tot afgod in je leven. Dat wat voor jou groter is geworden dan God zelf. Dat wat jij hebt gemaakt tot het ultieme waar jij je identiteit in vindt. En waardoor jij zegt, dit ben ik en dit is mijn leven en dit zijn mijn verdiensten en dit is mijn persoon. Dat waardoor jij zo gebonden bent aan jezelf. En dat kan van alles zijn. Zegt Jezus tegen ons. Ik wil graag dat je dat loslaat. Ik wil dat je dat opgeeft. En dat je mij gaat volgen. En je zult vrij worden. En je zult een schat in de hemel hebben. Jezelf verloochenen. Jezelf weggeven. En daarmee daadwerkelijk ook bevrijd worden van al dat bezig zijn met jezelf. Altijd maar weer. Nou, dat naar aanleiding van de rijke jongeling. Weet je, er worden dus twee manieren van kijken bij Jezus. Nou, dat eerste heb ik al uitgelegd, namelijk bij die eerste manier waarin de nadruk ligt op zelf, is het Jezus het geweldig voorbeeld. En dan krijg je een soort moralistisch evangelie. Ik denk dat moralisme ook in veel kerken vandaag de dag, ook in het Westen, eigenlijk de boventoon voert. In veel kerken klinkt alleen maar een soort sociaal evangelie. Kijk, in de Bijbel weten we hoe we het goede moeten doen. In de Bijbel zien we wat gerechtigheid is en wat sociale gerechtigheid is. En als we nou maar goede werken doen, als we nou maar sociale actie ondernemen, als we nou maar zorgen voor gerechtigheid in de politiek en in de samenleving en op allerlei fronten, dan komt het wel goed met deze wereld. Het is ten diepste een moralistische boodschap. En daarbij hoort Jezus als, vooral als voorbeeld. Maar bij dat andere hoort dat je Jezus gaat aanbidden. Dat is totaal wat anders. Dat je niet droevig en treurig wordt als Jezus je vraagt om alles achter te laten voor hem. Als Jezus je vraagt om je afgoden op te geven. En dat je dan voor hem inderdaad voor hem neerknielt, maar dan echt dat je hem de Heer van je leven maakt. En als je begrijpt wat hij voor je heeft gedaan, dan zul je daar geen moeite mee hebben. Nou, ik wil als laatste ook nog proberen deze boodschap te onderbouwen vanuit Romeinen 3. In de hoop dat het evangelie ons nog duidelijker voor ogen zal komen te staan. We zijn begonnen in vers 18, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Dat laat ons zien dat het grote probleem van de mens is niet, dat dat niet is te weinig respect voor jezelf, maar het grootste probleem van de mens is geen respect voor God. Dat is het grootste probleem van de mens. En en je hebt dus niet vooral volgens de Bijbel een probleem met jezelf. Maar je hebt vooral een probleem met God. En hè, zoals ik dat heb uitgelegd bij de rijke jongeling, komt dat in Romeinen 3 ook heel duidelijk naar voren. De Heer Jezus zegt, niemand is goed. En Paulus zegt hier, alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Daar moeten we opnieuw van doortrokken raken. We hebben allemaal gezondigd. Niemand is rechtvaardig. We kunnen ons met anderen vergelijken, we kunnen ons eigen leven evalueren in het licht van het leven van andere mensen. We kunnen naar elkaar kijken en met elkaar vergelijken. En dan kan je misschien zeggen, nou ja, ik doe het beter dan een ander of ik doe het veel slechter dan een ander. En dan kan je daar zo je oordeel over hebben. Dus het kan zijn dat je het succes van een ander mist of zo. Of het kan zijn dat je veel succesvoller bent dan een ander op het een of andere vlak. Maar de Bijbel zegt hier dat we niet ons met elkaar moeten vergelijken, want niet een medemens is de norm, maar God is de norm. We missen de heerlijkheid van God. Het kan wel zijn dat ik veel beschaafder en veel gedisciplineerder en veel ontwikkelder ben dan een andere man. Maar daar gaat het niet om. God is de norm. Zijn morele volmaaktheid is de norm. Zijn heiligheid is de norm. De heerlijkheid van God is de norm. En daar, we fall short, die missen wij. Wij missen de heiligheid van God. Als je bedenkt dat, ik kan misschien 50 of 60 kilogram optillen, maar de wet van God eist ten diepste van mij dat ik 1000 kilogram optil. Dat kan ik helemaal niet. Niemand van ons kan 1000 kilogram optillen. Dat is wat de wet doet. De wet laat de diepste eisen van Gods gerechtigheid zien. De wet is een afstraling van Gods persoon en heiligheid. En niemand van ons kan dat bereiken. Er is dus geen onderscheid. We zitten hier vanmiddag niet bij elkaar als mensen die het gemaakt hebben en mensen die het niet gemaakt hebben. We zitten hier niet bij elkaar als zondaars en rechtvaardigen. We zitten hier vanmiddag allemaal bij elkaar, zelfs wij die al lang christen zijn. Als mensen die nog steeds niet in de praktijk van alle dag hebben geleefd naar de volledige eisen en normen van God. Wij missen de heerlijkheid van God. Er is geen onderscheid. En de tekst zegt ook dat het gevolg van onze zonde is dat wij strafwaardig zijn. Weet je, doemwaardig staat er in deze vertaling. Het eerste waar je van doortrokken moet zijn is, ik heb gezondigd. En het tweede is, het gevolg van mijn zonde is dat ik straf verdien. Want God is een rechtvaardige rechter. Hij is de rechter van de hele aarde. En hij kan niet zomaar mijn zonde door de vingers zien. Hij kan niet als rechter van de hele aarde, als mijn rechter naar mij kijken. En ik heb de wet overtreden, ik heb gezondigd, ik heb gerebelleerd. Ik heb gefaald in de gehoorzaamheid aan de wet. Dan kan hij niet naar mij toekomen en zeggen, ja, ik zie dat je hebt gefaald, maar weet je, zand erover, ik zie het door de vingers, we praten er niet meer over. Dat kan niet. God moet als rechtvaardige rechter de zonde straffen. De hele wereld is strafwaardig. Alle die onder de wet zijn, dan bedoelt hij niet alleen Israël mee, hij bedoelt daar niet alleen de Joden mee. Maar de wet spreekt tot alle die onder de wet zijn. En wat gebeurt er dan? Die wet doet ons allemaal schuldig staan en we hebben niks in te brengen om onze onschuld te pleiten. We hebben niks in te brengen om onszelf te rechtvaardigen. Elke mond wordt gestopt. Iedere mond wordt gestopt. We kunnen gewoon niks zeggen. Het is gewoon waar dat wij schuldig staan en straf verdienen. En wat is die straf dan? Die straf is de dood. Dat is wat de Bijbel zegt. De ziel die zondigt, die zal sterven. Het loon dat de zonde geeft is de dood. De Heere God zei tegen Adam en Eva, ten dagen dat u daarvan eet, zult u sterven. En weet je, onze lichamelijke sterfelijkheid, dat we ouder worden, dat we zwakker worden, dat we ziek worden en dat we gaan sterven. Onze lichamelijke sterfelijkheid is het bewijs van onze zondigheid. Dat is ook het oordeel op de zonde. Je gaat dood. De dood heeft zijn intrede gedaan in deze wereld. Vandaar is het een goede vraag. Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? Hoe kan ik, ondanks dat de dood overal is, de dood is in de schepping gekomen, de dood is onder de mensen. Het sterftegetal onder de mensen is nog steeds 100%. En over 100 jaar zal bijna niemand meer leven die nu op aarde leeft. Al die 8 miljard mensen die vandaag de dag leven zijn over 100 jaar bijna allemaal weg. Dat is de werkelijkheid van het bestaan. En onze lichamelijke sterfelijkheid bewijst wat de Bijbel ook zegt. We hebben gezondigd en we verdienen de dood. Maar, en dan komt het natuurlijk, het goede nieuws. Dit is het goede nieuws. Maar ik hoop dat je begrijpt dat, kijk, er zijn twee manieren om naar Jezus te kijken en ook naar het evangelie te kijken. Dat is de rode draad van wat ik vanmiddag met jullie deel. Maar in die eerste versie, hè, van Jezus erbij om mezelf beter te kunnen verwezenlijken, Jezus erbij om een betere versie van mezelf te kunnen worden, dan zullen heel veel mensen zeggen, nou dank je maar, ik heb hem niet nodig. Als wij dan komen met die boodschap, weet je nou, kom tot God en geloof in God en neem Jezus aan, want met hem erbij zal het beter met je gaan. Zullen heel veel mensen zeggen, nou, ik kan het ook wel alleen. Ik heb eigenlijk genoeg aan mezelf om mezelf goed te vinden. Ik heb genoeg aan mezelf om een beetje goed zelfbeeld te hebben. En dan wordt het dus een optie. In die uitleg van het evangelie is het een optie om in Jezus te geloven. Maar als we Romeinen 3 lezen, en als we de boodschap van de Bijbel begrijpen, als we hier stilstaan bij de meest fundamentele dingen wat het geloof betreft, dan zien we dat het geen optie is. Want je bent sterfelijk. Je gaat dood. En het is zelfs mogelijk om voor eeuwig dood te gaan. En voor eeuwig van God gescheiden te zijn. Want die dood is eigenlijk een uiting van het gescheiden zijn van God. Er is een afstand gekomen tussen God en de mens. God heeft Adam en Eva weggestuurd uit de hof. En er is geen eeuwig leven meer daardoor. Maar dan is het dus niet een optie, maar dan is het pure noodzaak om tot Jezus te komen. Ik heb zo, weet je, ik heb vanmiddag nog gewandeld, ben in de duinen gaan wandelen vanmiddag. En ik heb zo gebeden. Ik heb echt mijn hart uitgebeden tot God. Heer, geef alsjeblieft dat er in ons land een besef zal komen van de noodzaak. Een besef zal komen van de nood. Dat mensen echt onder overtuiging van zonde komen en zullen beseffen. Ja, het is niet een optionele toevoeging om Jezus erbij te vragen in je leven. Maar dat er onder grote aantallen mensen geweldig zondebesef zal komen. En diep berouw over de zonde. En mensen zullen beseffen, ik heb een brood nodig. En zullen vluchten tot Jezus. Dat is opwekking als dat gebeurt. Dat je vanuit je nood tot Jezus gaat. Want je beseft dat je gaat sterven. Je gaat lichamelijk dood. Je bent geestelijk dood vanwege je zonde. En als je niet oppast, ga je voor eeuwig dood. Dat is wat de Bijbel zegt. En daarvoor heeft God zijn zoon gegeven. Mijn vrouw en ik zaten op de terugweg uit Berlijn gisteren een week geleden. En we luisterden naar een Engelse prediker. En ik werd zo getroffen door zijn preek. En hij zei dat hij ook niet uit een christelijke achtergrond komt. Deze prediker, die nu voorganger is en echt tot zegen is ook met zijn onderwijs. Maar dat hij als ongelovige twintiger, geloof ik, een boek kreeg van John MacArthur. Dat ging hij lezen over het evangelie. En dat trof hem diep. En toen ging hij de Bijbel lezen. En hij vertelde dat op een gegeven moment begreep hij het. Hij begreep het. En toen wat gebeurde toen? Er kwam een moment in mijn leven dat ik alleen met God was. Maar dat ik wel echt uit het diepst van mijn hart zei hij dat ik tot de Heer Jezus zei, Lord, I need you. Heer Jezus, ik heb u nodig. Dat komt als je begrijpt je zondigheid en je strafwaardigheid. Maar ook als je begrijpt dat Jezus is gekomen om in jouw plaats die straf te dragen aan het kruis. Dat is het evangelie. God kan onze zonde niet zomaar door de vingers zien. Er moet vergelding plaatsvinden vanwege onze zonde. Maar God heeft zijn zoon gegeven om in onze plaats te sterven aan het kruis. En Jezus is ten diepste gestorven. Niet omdat hij spijkers door zijn handen en voeten had geslagen. Hij is niet gestorven vanwege zijn lichamelijke lijden. Maar Jezus is gestorven omdat God hem uw en mijn zonde heeft toegerekend. Omdat God heeft vergolden aan het kruis van Golgotha. Omdat God zijn zoon heeft vergolden met de straf die wij verdienen. Namelijk de dood en de scheiding van God. Dat is de diepste betekenis van het bloed van Christus. Jezus stierf in onze plaats. Jezus schreeuwde het uit. Waarom hebt u mij verlaten? Dat is de dood. Dat is de hel. Dat is de verdoemenis. Jezus, waarom heeft u mij verlaten? Wij zijn doemwaardig, maar Jezus werd verdoemd in onze plaats. Dat is het evangelie. Dat je dat gaat zien. En dat je dat gaat begrijpen. En dat je dan zegt, Lord, I need you. Jezus, ik heb u nodig. O Jezus, wees mij zondaar genadig. O Heer, ik kom tot u. Met al mijn goede bedoelingen, met al mijn ambities, met al mijn vroomheid, met al mijn goede werken, met al mijn geld, met al mijn carrière, met al mijn successen, met al mijn keihard werken aan mezelf, red ik het niet. Ik red het totaal niet. Ik kom helemaal nergens. Ik kan mezelf niet verlossen. Ik ben hopeloos verloren. Ik ben totaal failliet. Ik heb u helemaal niets te bieden. Er is geen gerechtigheid in mijzelf. Ik dacht het bij mezelf te vinden. Maar nu zie ik. Ik vind het niet bij mezelf. En o, gezegende opluchting als ik erachter kom. Dat ik niet langer het hoef te zoeken bij mezelf. En dat ik niet langer een betere versie van mezelf hoef te worden om verlost te worden. Je hoeft niet vromer, godsdienstiger of religieuzer of rechtvaardiger te zijn dan je bent om tot Christus te komen. Je mag nu, hier en nu, mag je je aandacht afwenden van jezelf en kijken naar Jezus, wat hij voor je heeft gedaan. Eén blik op het kruis en zien wat Jezus voor je deed. Amazing love, how can it be that thou my God should die for me? O bewonderenswaardige liefde, hoe kan het zijn dat u, mijn God, voor mij bent gestorven? Dat is het goede nieuws. En wat gebeurt er dan? Je wordt bevrijd van jezelf. Je wordt bevrijd van jezelf. Van het zoeken naar vrede met jezelf door jezelf geweldig te gaan accepteren. Van het zoeken naar vrede met jezelf door een bepaalde vroomheid te moeten ervaren. Van het zoeken naar vrede met jezelf door heiliger te worden en meer gedisciplineerd te worden. Nee, er is niks van onszelf. Maar dat is goed nieuws, want dat betekent dat het voor u en voor mij er is. Als het van onszelf zou afhangen, zouden we er nooit zeker van kunnen zijn. Maar ik zeg u vanmiddag, het hangt niet van uzelf af. Op geen enkele manier. Het is alleen maar Jezus. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat het er ook voor u is. Door geloof in Jezus, geloof in zijn bloed, Daar ben ik geëindigd in Romeinen 3. Geloof in zijn bloed. Geloof in wat hij voor je heeft bewerkt. En dan is het dus niet, dan is het niet meer mijn gerechtigheid. Dan is het niet meer mijn verlossing. Dan is het niet meer dat ik wat van mijn leven maak. Maar dan is het gewoon zijn gerechtigheid. En dat is zo mooi, dat is het laatste wat ik erover zeg. Maar van, nu is een andere gerechtigheid geopenbaard. Ik zei u net dat Jezus die jonge man de wet voorhield. Opdat die jonge man de ontoereikendheid van zijn eigen gerechtigheid zou begrijpen. En dat hij van daaruit zou uitzien naar een andere gerechtigheid dan zijn eigen gerechtigheid. Om met God in het reine te staan. En dat is waar Romeinen 3 over gaat. Buiten de wet om is de gerechtigheid van God geopenbaard. Namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Dan staat het er zo mooi. Tot alle en over alle die geloven. Hoort u dat? Volmaakte gerechtigheid. Zonderloosheid. Schuldloosheid. Rechtvaardig verklaard worden door God. Gezien worden door God als een volmaakt rechtvaardige. Waarom? Niet vanwege mijn gerechtigheid, maar de gerechtigheid van God die over ons is gekomen, die over ons leven heen wordt gelegd. Over het verslag van mijn leven, wat zeer onvolmaakt is, wordt het verslag van het leven van Jezus gelegd, wat wel volmaakt is. Het verslag van zijn leven wordt over mijn onvolmaakte levensverslag gelegd. Gerechtigheid van God tot alle en over alle die geloven, bedekt met de gerechtigheid van Jezus Christus, waardoor God je ziet als rechtvaardig en behandelt als rechtvaardig. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar dat is wel in hem alleen. Jezus alleen. En waarom zeg ik dit? Opdat wij beseffen dat wij geroepen zijn tot een leven met de Heer. Weet je, ik geloof echt dat dit is wat onze twintigers nodig hebben. Maar niet alleen onze twintigers, mensen van allerlei leeftijden. Ook als je al op leeftijd bent gekomen. Want wij allemaal weten wat het is om te tobben over onszelf. Wij allemaal worstelen met onszelf. We balen van onszelf. We evalueren onszelf voortdurend. We leggen onszelf op de weegschaal en die slaat vaak naar de verkeerde kant uit. En dan geven we onszelf op de kop. En dan liggen we wakker over onszelf en we maken ons zorgen over onszelf. We zijn zoveel met onszelf bezig. Dat kan op allerlei manieren zich uiten. Maar dit is het goede nieuws. Dat we verbonden mogen raken aan hem. Vanuit het begrijpen van het evangelie. En dat we vanmiddag met Paulus zeggen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Christus, de hoop der heerlijkheid. Christus, mijn leven. Het leven is mijn Christus. Hoe weet ik dat ik het eeuwige leven heb? Goeie vraag. Hoe kan ik het eeuwige leven beërven? Maar niet wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is niet de goede vraag. Want je kunt er niks aan doen. Je mag het ontvangen. Het enige wat je moet doen is je handen openen om het te ontvangen. Anders gezegd gewoon naar buiten kijken, naar Jezus kijken. En beseffen dat je in Jezus het eeuwige leven hebt. Maar ja, eeuwig leven in hem. En dat is dan bevrijd worden van dat bezig zijn met jezelf. Ik geef nu een serie studies in een gemeente in Amsterdam. En ik ben heel blij met wat daar gebeurt. Want in Amsterdam zie ik, in die gemeente komen er een groeiend aantal mensen uit de New Age-beweging. Met name jonge vrouwen. Vrouwen van in de 20 en in de 30. Die diep in de New Age hebben gezeten. En de afgelopen jaren en soms zelfs pas een paar maanden geleden tot Jezus zijn gekomen. Echt, er gebeurt wat in Nederland. Ik heb dat op allerlei plekken al gezegd de laatste tijd. Maar ik heb echt hoop voor de kerk in Nederland. Ik zie tekenen van herleving. Er was 2 weken geleden een Duitse theoloog in Nederland. Die heeft in de basiliek in Veenendaal, hier in Veenendaal, heeft hij een dag gehad met 1000 katholieke mensen. U was erbij. Meneer Hartel uit Duitsland. Een katholiek. En hij heeft gezegd. Europa wordt secularisatie moe. Dat vind ik zo mooi. Er ontstaat een moeheid ten aanzien van de secularisatie. En dat is ook wat ik vanmiddag heb geduid. Namelijk, het is een doodlopende weg om het alsmaar over zelf te hebben. Het evangelie van de moderne cultuur is geen evangelie. Mensen worden er ontzettend moe van. En ontstaat een nieuwe openheid voor de waarheid. Ik zie dat gebeuren bij jongeren. Maar in Amsterdam zitten dus een aantal jonge dames die echt uit New Age zijn bekeerd tot Jezus. En ze zijn vurig. Ze hebben echt alles achtergelaten. Echt alles achtergelaten. Gewoon niet bedroefd als Jezus zegt, ga heen en verkoop je bezittingen. Zij begrijpen, ik praat met hen en ik voel bij hen en ik merk bij hen. Ze begrijpen dat wat het is dat je Jezus echt gewoon aanbidt. En hem alles hebt gegeven, dat overgegeven leven. En toen was er een jonge dame, ik had het ook over iets wat hiermee verband heeft op die avond. Ik heb het ook over Romeinen 3 gehad die avond. En toen was er een jonge dame die na de pauze een getuigenis gaf. En ze zei toen, ik wil er iets over zeggen. Want ik ben eigenlijk jarenlang bezig geweest met mijn eigen gezondheid. Jarenlang ben ik bezig geweest met therapieën en seminars en meditaties. En ik ben heel erg gefocust geweest op gezond worden. Want ik heb het echt wel moeilijk gehad, ook mentaal gezien. Maar zij kwam erachter dat het bezig zijn met mijn eigen mentale gezondheid eigenlijk een afgod was geworden. En toen hoorde ik het evangelie waarin Jezus werd gepredikt. Hem werd gepredikt. En ze zegt, ik heb hem leren kennen. En eigenlijk in het verlengde van wat je hebt gezegd, ik heb ontdekt dat niet meer zo met mijn eigen gezondheid bezig zijn, maar gewoon me richten op hem. En gewoon naar hem inderdaad kijken en me in hem verblijden. Sindsdien gaat het veel beter met me. Dat vind ik zo mooi. Toen zei ik tegen haar, ik vind dit subliem. En ik denk dat jij nu vertelt dat het heel veel mensen kan helpen. Dit is dus de omgekeerde, de grote paradox is dit. Als je keihard gaat streven naar zelfaanvaarding en gelukkig worden en de beste versie van jezelf worden en ga zo maar door, dan zal het gewoon niet gebeuren. Maar wie zichzelf vergeet en zichzelf weggeeft en zichzelf verloochent en gewoon niet meer bezig blijft om zich op zichzelf te richten, maar daarvan bevrijd wordt door te gaan kijken naar de Heer Jezus en je in hem te gaan verblijden, wonder boven wonder. Je wordt ontspannender en je krijgt meer vrede met jezelf. Als je keihard streeft naar geluk, zul je het niet vinden. Maar als je jezelf weggeeft aan God en je naaste, het eerste gebod is God liefhebben en het tweede je naaste als jezelf. En als je jezelf op die manier weggeeft zoals Jezus heeft gedaan, zul je wel geluk vinden. We zijn geroepen om ons weg te geven. En het is in het weggeven van jezelf aan de Heer en je naaste dat je jezelf vindt. Franciscus van Assisi zei, het is in het geven dat wij ontvangen. Het is in het geven dat wij ontvangen. Zo mogen wij onszelf geven aan de Heer. Dan zullen we meer ontvangen dan we voor mogelijk hebben gehouden en bevrijd zijn van die ongezonde gebondenheid aan onszelf. Halleluja. Amen. Amen. We gaan met elkaar danken in gebed en dan zullen we met elkaar een lied zingen. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Lieve Vader, dank u wel voor uw bevrijdende woord. Dank u wel dat uw woord levend en krachtig is. Dank u wel dat u ons de weg ten leven openbaart. Dat er eeuwig leven is. Dat er verlossing en bevrijding is. Dat u ons vrijmaakt van gebondenheden. Ook gebondenheid aan onszelf. Dank u Heer. We aanbidden u, Heere God, Heere Jezus. Dank u dat u voor ons stierf aan het kruis, dat u onze straf hebt gedragen, onze dood bent gestorven. Dank u dat u bent opgestaan uit de dood en dat wij nu mogen weten dat ook wij straks zullen opstaan uit de dood. En dat we een nieuw lichaam zullen krijgen en dat we naar geest, ziel en lichaam behouden zullen zijn. Dank u Heer voor de geweldige hoop en zekerheid van het evangelie. Dank u voor de secularisatiemoeheid die we om ons heen steeds meer zien. En we bidden u, Heer, dat het woord van de waarheid, het woord van het evangelie, dat het als een lopend vuur mag gaan. Zoals er nu veel mensen uit New Age ook tot u komen, bidden we dat dat nog veel verder mag reiken naar mensen uit allerlei spiritualiteiten en levensovertuigingen. Dat veel mensen die seculier zijn ook getrokken zullen worden tot uzelf. We danken u dat we zelf mogen genieten deze middag van het evangelie en van uw liefde en genade. We zeggen het tegen u, Heer. Ja, u alleen. Heer Jezus, u alleen. Geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg wat Jezus deed. Wat Jezus deed voor u en voor mij. Dank u Heer dat we vrij mogen zijn door wat u voor ons deed. En we bidden u dat we, ja, als het ware met onze voeten op de rots geplaatst, deze plek zullen verlaten. Staande op de rots van ons behoud. Vaste grond onder onze voeten, niet vanwege onze eigen geweldigheid, maar vanwege wat u voor ons heeft gedaan. We danken u daarvoor, Heer. Geprezen zij uw wonderbare naam. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar 153, het eerste, het tweede en het vijfde couplet. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 153, zullen we dat staande met elkaar zingen? En ik kijk even naar de techniek, ik mag nog steeds niet meezingen, is dat het geval? Ik zing niet mee, omdat anders het orgel niet te horen is voor de mensen die op een andere manier deze dienst volgen. Dus ik moet mijn mond houden, maar u mag zingen. Laten we samen zingen, 153, het eerste, tweede en vijfde couplet. U, de God des vredes, heilig u geheel en al, opdat geheel uw geest, ziel en lichaam bij de komst van ons Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Halleluja. Amen. We zingen als laatste Johannes de Heer 180, het eerste, derde en vierde couplet, Jezus die mijn ziel bemint. Johannes de Heer 180, 1, 3 en 4. En voor daarna bent u allen van harte uitgenodigd om dus iets te blijven drinken en elkaar te groeten. En denkt u ook aan de collecte bij de uitgang. Dus we zingen met elkaar 180, 1, 3 en 4. En we wensen elkaar nog een hele gezegende zondagavond toe.